Welkom bij de Hora Est podcast, mede mogelijk gemaakt door AppVy. Mijn naam is Mark Leuvenberg, maagdarmleverarts, werkzaam in het Amsterdam UMC. En tijdens deze podcastserie ontvang ik gasten die binnen de maagdarmleverziekte gaan promoveren of recent zijn gepromoveerd. Ik bespreek dan met mijn gasten het promotieonderzoek, de uitkomsten, eventuele aanbevelingen en mogelijke vervolgstappen voor toekomstig onderzoek. Vandaag bij mij te gast Remy Mahmoud, in september 2023 gepromoveerd en nu in opleiding tot maag, darm en leverarts. En de titel van Remy Mahmoud's proefschrift is Management of Inflammatory Bowel Disease, a Long-Term Perspective. Welkom Remy.
Dankjewel Mark. Ik denk dat wat hier gedaan is voor de anti-TNF-medicatie, is er een mogelijkheid om te stoppen? Is er een mogelijkheid om de co-medicatie te stoppen? Ik denk dat het heel erg belangrijk is om met mensen te bespreken of ze überhaupt gemotiveerd zijn om te stoppen. Ik denk zeker dat we kunnen leren van andere vakgebieden. In de reumatologie met name zijn dit soort studies ook eerder gedaan.
Welkom Remy.
Dankjewel Mark.
Leuk dat je er bent. Ik heb met heel veel plezier je proefschrift gelezen met een aantal hele belangrijke boodschappen denk ik voor klinici die actief zijn in het IBD-veld, maar ook zeker voor de patiënt zelf. Daar gaan we het over hebben. Maar voordat we het daarover gaan hebben, zou ik je willen vragen om even iets over jezelf te vertellen.
Ja, dankjewel. Ik ben dus Remy Mahmoud. Ik ben geboren in Arnhem, opgegroeid in Groningen en woon nu al sinds enige tijd in het mooie Utrecht. Ik heb daar gestudeerd met een beetje een omweg bij geneeskunde terechtgekomen via een Bachelor Liberal Arts and Sciences en Biomedische Wetenschappen. En verder ben ik nu in opleiding tot maag-darm-leverarts in de regio Utrecht. En heb ik daar net mijn vooropleiding interne geneeskunde afgerond. En in mijn vrije tijd ben ik heel graag buiten hardlopen, wielrennen, vakanties in de bergen. En vertrek binnenkort voor 6 weken naar Nieuw-Zeeland.
Wat ga je daar doen?
Vooral ook heel veel in de bergen wandelen. En eigenlijk ook het einde van mijn tijd als promovendus vieren.
Goed geregeld.
Zeker.
Hey, en Remy, hoe ben je op het idee gekomen om op dit onderwerp te promoveren?
Ik kwam op het pad van de maag-darm-leverziekte eigenlijk toen ik nog maar net begonnen was met de studie geneeskunde door professor Dr. Oldenburg, die ook mijn promotor is. Hij gaf een interessant college over inflammatoire darmziekten. En daarna heb ik hem benaderd om wetenschap samen met hem te gaan doen. En wat uiteindelijk heeft geresulteerd in dat ik tijdens mijn studie 6 maanden in New York in het Mount Sinai ziekenhuis heb gezeten. Ja, en dat was zo'n geweldige ervaring dat ik daarna alleen nog maar maag-darm-leverarts wilde worden en verder wilde gaan op het gebied van IBD.
Je luistert naar Hora Est. Vandaag ben ik in gesprek met Remy Mahmoud over zijn promotieonderzoek. Management of Inflammatory Bowel Disease, a Long-Term Perspective. Nu ik een beetje weet wat voor vlees we in de kuip hebben, gaan we echt starten. Je hoofdstuk 2, Remy, ging over het continueren van anti-TNF-medicatie, infliximab en adalimumab bij colitis ulcerosa patiënten die in complete remissie waren, wat niet kosteneffectief bleek te zijn versus het stoppen van de anti-TNF-medicatie. Kun je samenvatten wat je belangrijkste conclusie, bevinding is van dit hoofdstuk?
Ja, ik denk dat het een heel belangrijke vraag is van hoe lang moeten we doorgaan met anti-TNF-medicatie en is er een rol om dat ook weer te stoppen? Zowel voor patiënten die dit graag willen, maar ook voor de maatschappij omdat het dure medicatie is. En wat we in dit hoofdstuk hebben gedaan is dat we hebben doorgerekend wat er gebeurt op het moment dat patiënten stoppen en op het moment dat ze een opvlamming krijgen, dat ze weer herstarten. En uiteindelijk kwamen we daarmee iets goedkoper uit voor de maatschappij ten opzichte van maar een klein verschil in het aantal opvlammingen. Dus daarin is de conclusie van dit onderzoek, met een belangrijke kanttekening dat dit een rekenkundig model is, dat het kosteneffectief was om te stoppen met anti-TNF-medicatie bij patiënten die in remissie zijn.
Wij zijn goed als maagdarmleverarts met starten van medicatie, ook de biologics. We vinden het veel lastiger om te bepalen bij wie en wanneer we kunnen stoppen. Dus het is denk ik heel goed om dit in ieder geval te bespreken met de patiënt en daar wel oog voor te hebben. Nou heb je in dat rekenmodel gerekend met de prijs van de medicatie. De biosimilars zijn enorm in prijs gedaald. Wat natuurlijk goed is, onder andere voor de maatschappij, de zorgkosten. Tegen welke prijs vind jij het nu acceptabel? Met andere woorden, hoeveel relapses accepteer je als je deze strategie toepast?
Ja, we hebben inderdaad in dit hoofdstuk hebben we gekeken naar verschillende dingen die invloed hebben op of het kosteneffectief is om te stoppen met de anti-TNF-medicatie. En je ziet inderdaad dat als de infliximab goedkoper wordt, als de adalimumab goedkoper wordt, dat er bij reële prijzen, die denk ik ook inmiddels soms bereikt worden met de biosimilars, dat het dus niet meer kosteneffectief is om te stoppen en dat patiënten beter door kunnen gaan. Andere dingen die ook van belang zijn bijvoorbeeld is dat sommige patiënten een hoger risico hebben op een opvlamming. Ook bij die patiënten zou het niet kosteneffectief zijn om te stoppen.
Als je nu een advies moet geven aan de luisteraar hier, de maagdarmleverarts bijvoorbeeld die medicatie geeft aan dit soort patiënten, welke patiënten lenen zich nu voor zo'n strategie en hoe zou je dat aanpakken in de poli-spreekkamer?
Ik denk dat het heel erg belangrijk is om met mensen te bespreken of ze überhaupt gemotiveerd zijn om te stoppen. En dat we vervolgens ook moeten kijken naar wat zijn nou geschikte patiënten om te stoppen. En ik denk dat dat mensen zijn die in het verleden weinig complicaties hebben gehad, die niet een heel lange zoektocht hebben gehad naar het juiste medicijn voor hun ziekte van Crohn of hun colitis ulcerosa. En dat alleen die patiënten geschikt zijn om te stoppen met medicatie.
Je haalt nu ook Crohn aan. Dit was een studie bij colitis. Kunnen we dit extrapoleren naar Crohn-patiënten ook?
Ja, we kunnen dit extrapoleren naar patiënten met de ziekte van Crohn. Met name ook omdat er een vergelijkbaar onderzoek gedaan is door een andere onderzoeksgroep uit Frankrijk.
Als een patiënt dan een opvlamming doet, hè, na stoppen van de anti-TNF, wat is dan de kans dat hij of zij opnieuw respondeert op dezelfde medicatie of dezelfde klasse?
Gemiddeld genomen is de kans zo'n 80% dat patiënten weer responderen op de medicatie. Maar ja, dat betekent natuurlijk wel dat er ook 20% van de mensen niet direct weer een respons heeft op deze medicatie. En dat betekent ook dat er dus een groep patiënten is die weer een lange zoektocht zal hebben naar het juiste medicijn.
Dus hoe motiveer je nu je patiënt? Als je kijkt naar andere initiatieven, hè, bijvoorbeeld het verlengen van ustekinumab dosisintervallen. Als je kijkt naar de CEASE trial, het stoppen van anti-TNF. Is het in de praktijk helemaal niet zo makkelijk om patiënten gemotiveerd te krijgen om aan dit soort projecten deel te nemen? Hè? Dus het down-escaleren van medicatie of het zelfs stoppen van medicatie. Heb je een advies hoe je dit nu zou aanpakken?
Ik zou denken dat we dit ook, op dit moment is de data nog niet zo goed dat we echt aan patiënten kunnen adviseren dat het algemeen genomen een goed idee is om te stoppen met de medicatie. We zien gewoon een relevant aantal opvlammingen. Dus ik denk dat we met patiënten die gemotiveerd zijn om te stoppen, dat het wel zo is dat we kunnen zeggen dat het veilig genoeg is om een poging te ondernemen, als zij dat zelf ook willen. Maar we moeten dan wel goed bespreken wat de risico's zijn, zodat mensen ook weten dat er echt een reële kans is dat er weer een opvlamming komt. Dat de kans heel groot is dat ze daarna met dezelfde medicijnen weer in remissie komen. Maar dat het in sommige gevallen helaas niet het geval is. Dus ik denk bijvoorbeeld dat het voor mensen heel erg belangrijk is, stel dat je net start met een nieuwe baan, je krijgt net kinderen. Als je in die fase van je leven zit, dan wil je misschien liever kiezen voor zekerheid. Zekerheid heb je natuurlijk nooit met een inflammatoire darmziekte. Maar dat zou bijvoorbeeld een moment kunnen zijn om niet te stoppen met medicatie.
Denk je dat we kunnen leren van andere vakgebieden?
Ik denk zeker dat we kunnen leren van andere vakgebieden. In de reumatologie met name zijn dit soort studies ook eerder gedaan. Wat ook in de reumatologie gedaan is, is dat er een soort van biomarker score gemaakt is op basis van bloedonderzoek en allerlei experimentele data, zeg maar, over dus stofjes die iets kunnen zeggen over het risico op een relapse. En ja, daar kunnen we zeker heel veel van leren, want dat zou ons heel erg helpen als we het beter kunnen voorspellen. En met de klinische factoren komen we er nog niet genoeg.
We gaan naar hoofdstuk 3, Remy. Relapse rates bij colitis en bij ziekte van Crohn na staken van anti-TNF. Bij patiënten die minimaal 6 maanden in steroïdvrije klinische remissie waren. En daarbij heb je gekeken naar de rol van de endoscopie in het bepalen van hoe hoog is nu zo'n risico op een relapse naar staken anti-TNF. Wat je laat zien is dat patiënten die echt bewezen endoscopische remissie hebben, een Mayo endoscopie score van 0 of een SES-CD score van 0 tot 2, wat heel laag is, dat die het veel beter doen dan patiënten die minimale endoscopische ziekteactiviteit hebben. Bijvoorbeeld een Mayo endoscopie subscore van 1 of een 6CD score van 4. Daar vind je best grote verschillen in. Dus wat is nu je advies? Moeten we bij iedereen waarbij je wil stoppen met anti-TNF-endoscopie doen?
Ik denk dat we dat moeten doen. En de reden daarvoor is dat dit onderzoek gedaan is met patiënten die allemaal geen of echt heel weinig klachten hadden van ziekte van Crohn of colitis ulcerosa. Dus al deze patiënten waren in klinische remissie. Dus op basis van wat we zagen, waren we ervan overtuigd dat er geen ziekteactiviteit meer was. Als er dan een endoscopie gedaan wordt in deze patiëntengroep en er wordt minimale ontsteking gezien, dan was het risico, als er toch gestopt werd met de medicatie, dat die mensen binnen een jaar weer een opvlamming kregen, was 70%. En ik denk dat het heel erg belangrijk is dat we deze groep mensen eruit filteren, omdat het risico om te stoppen met de medicatie bij deze mensen te groot is. En we moeten ons ook realiseren dat de mensen die niet in het onderzoek zaten, zijn de mensen die in remissie waren, een endoscopie hebben gekregen en zoveel ziekteactiviteit hadden dat ze niet eens meer mee hebben gedaan aan de studie. Dus het niet doen van de endoscopie levert mogelijk een nog groter risico op. Dus ik denk dat dat echt gedaan moet worden.
Maakt het dan nog uit of patiënt op het moment van overwegen stoppen anti-TNF een immunomodulator gebruikt? Dat een soort preventief effect heeft op de relapse rate? Zou die patiënten eerder in aanmerking komen voor stoppen anti-TNF?
Ja, je zou natuurlijk verwachten dat patiënten met IBD die nog andere medicatie gebruiken behalve de anti-TNF, dat die een lager risico hebben op een relapse na het stoppen van de anti-TNF. Voor colitis ulcerosa zien we wel dat patiënten die mesalazine doorgebruiken, dat die een lager risico hebben. En het gekke is inderdaad dat in onze studie dat we niet zien dat mensen die een immunomodulator doorgebruiken, dat die een lager risico hebben. In andere studies wordt dat wel gezien. Ik denk dat een verklaring daarvoor is dat veel patiënten waren al gestopt met de immunomodulator. En ook hebben we heel veel mensen in de studie zitten die eerder niet voldoende effect hebben gehad op een immunomodulator.
Ik denk dat die laatste verklaring de meest voor de hand liggende is. Dus daar ben ik het helemaal mee eens. Nog één laatste vraag over hoofdstuk 3 voordat we doorgaan naar hoofdstuk 4. Je zegt heel duidelijk, als je stopt met anti-TNF, idealiter een endoscopie doen. Nou, die data laat je zien die dat onderbouwen. Maar je weet ook dat endoscopieën belastend zijn, tijdrovend zijn. Kun je filosoferen, dat was geen onderwerp van dit proefschrift, over misschien andere surrogaatmarkers, een calprotectine in combinatie met bijvoorbeeld een intestinale echografie. Een leuke podcast hebben we gewijd aan de echografie, waar ik de luisteraar ook zeker wil toe uitnodigen om daarnaar te luisteren. Maar hebben we niet andere technieken om ook die vraag te beantwoorden?
We hebben in dit onderzoek hebben we ook gekeken naar de waarde van het calprotectine. Maar we zitten in dit onderzoek zitten we in een groep patiënten die allemaal ook al een endoscopie hadden waarop minimale ontsteking werd gezien. Dus dan was het calprotectine niet meer van toegevoegde waarde. Ik kan dus niet zeggen wat de toegevoegde waarde is van het calprotectine zonder endoscopie. Ik denk op dit moment dat de endoscopie zodanig belangrijk was dat ik hier wel zou aanbevelen om dat te ondergaan. Ook al is dat natuurlijk belastend. Wat bijvoorbeeld een strategie zou kunnen zijn, want het gaat om mensen met vaak al langdurig IBD. Het kan bijvoorbeeld wel gecombineerd worden met een surveillance coloscopie. Dus als het om een andere reden toch al gedaan moet worden en er wordt vastgesteld dat er sprake is van remissie, dan is dat ook een moment om wellicht te bespreken of de patiënt nog door wil gaan met medicatie.
Ik denk zelf persoonlijk dat er wel een rol weggelegd is voor de echografie, die vrij goed correleert met endoscopische ziekteactiviteit, zowel bij Crohn als bij colitis. Wellicht kunnen we het daar op een ander moment nog eens een keer rustig over hebben. Je luistert naar Hora Est. Vandaag ben ik in gesprek met Remy Mahmoud over zijn promotieonderzoek Management of Inflammatory Bowel Disease, a Long-Term Perspective. We gaan door naar hoofdstuk 4. Ik lees even de titel. Immunomodulator withdrawal from anti-TNF therapy is not associated with loss of response in IBD. Nou, dat is een belangrijke conclusie die je hier trekt, Remy. Mijn vraag is, wat is nu de rol van de immuunmodulator als je het hebt over inductietherapie en onderhoudstherapie bij patiënten die infliximab krijgen en adalimumab?
Ja, dat is een heel belangrijke vraag. Want daar zijn ook belangrijke verschillen tussen de inductiefase en de onderhoudsfase. In de inductiefase zijn een aantal grote studies geweest, ook gerandomiseerd, die laten zien, met name bij infliximab, zowel bij Crohn als bij colitis ulcerosa, dat het beter is om te starten samen met een immunomodulator. En het idee daarachter is dat er een verhoogd risico is op antistofvorming en daarmee minder effect van de anti-TNF-medicatie op het moment dat je start zonder een medicijn zoals azathioprine of zelfs methotrexaat erbij. Dus ik denk dat in de inductiefase is het voor infliximab heel duidelijk dat het beter is om te starten samen met een immunomodulator. Voor adalimumab is die data iets minder sterk. De gerandomiseerde studies zijn klein, maar ook een recent prospectieve cohortstudie laat wel een verhoogd risico zien op antistofvorming zonder een immunomodulator. Dus wat dat betreft is het denk ik in de inductiefase vrij helder. Wat minder helder is, is hoe lang moeten patiënten dan doorgaan met combinatietherapie met beide middelen. En voor de combinatietherapie op lange termijn is het zo dat er ook een verhoogd risico is, bijvoorbeeld op lymfeklierkanker. Dus ook een belangrijke reden om op een gegeven moment ook weer de therapie af te willen bouwen. En er zijn nu verschillende studies gedaan over het stoppen van de immunomodulator, waaronder de studie in mijn proefschrift. En in mijn proefschrift in ieder geval laten we zien dat er niet een verhoogd risico is op het stoppen van de anti-TNF vanwege onvoldoende effect na het stoppen van de immunomodulator. En recent is er ook een grote gerandomiseerde studie gedaan die hetzelfde laat zien bij patiënten met de ziekte van Crohn.
Als je zo'n immunomodulator wil stoppen, wanneer is dan het juiste moment om dat te doen, hè, naast het continueren van een anti-TNF?
Ja, wat we geprobeerd hebben is inderdaad om te zeggen, wat is nou het juiste moment? En dat zou je graag uit willen drukken in een termijn in tijd. Dus na zoveel jaar is het veilig of na een half jaar is het veilig om te stoppen. Nou, alle patiënten in ons onderzoek gebruikten de immunomodulator tenminste 4 maanden. Maar wat belangrijk is denk ik de tijdstermijn. Ik weet niet of er een ideale termijn is. Ik denk dat het vooral heel erg belangrijk is dat de patiënten in remissie zijn op het moment dat de immunomodulator wordt gestopt. Dat is in ieder geval wat we in mijn onderzoek konden aantonen.
Dan zeg je in remissie zijn, je vaart met name om klinische parameters. Dat klopt, hè?
Dat klopt. Klinische parameters, maar ook het calprotectine en het CRP waren voorspellend. Hier hebben we geen endoscopische data.
Nee, maar je hebt wel de biomarkers meegenomen, het CRP en het calpro. Ja. Dat is denk ik belangrijk. Oké, wat betreft je conclusie, daar kan ik mee leven. De follow-up is 1 tot 2 jaar. Dat is niet heel lang. Waarom zeg ik dat? Je ziet dat na het stoppen van zo'n immunomodulator het wel effect heeft op de serumspiegels en op de immunogeniciteit. Je ziet wel dat die serumspiegels lager worden na het stoppen van de immunomodulator. En je ziet ook dat er wat meer antidruk antistofvorming optreedt. Heb je denk ik voldoende lang gekeken? Heb je voldoende lange follow-up om echt deze conclusie te mogen trekken?
Ik denk dat je op basis van dit onderzoek inderdaad niet heel veel meer kunt zeggen dan over de eerste 2 jaar. We hebben nog wel iets meer data, dus tot 3 of 4 jaar zien we eigenlijk nog steeds geen verschil. Maar natuurlijk neemt het aantal patiënten in de studie neemt dan ook af. Dus ja, ik kan niet uitsluiten dat dit, als je op een termijn van 10 jaar kijkt, dat je uiteindelijk wel een verschil gaat vinden. En ook de recente gerandomiseerde studie kijkt niet verder dan 2 jaar.
Nee, oké, lijkt me een logisch antwoord. Remy, hoofdstuk 5. Dan ga je door met het kijken naar de incidentie van loss of response bij zowel Crohn als colitis patiënten die behandeld worden met een anti-TNF, infliximab of adalimumab. En heb je gekeken of het uitmaakt of patiënten kort of lang werden behandeld met een anti-TNF en de invloed op een relapse? Dit was een retrospectief onderzoek. Wat was hier nu je belangrijkste boodschap?
Ja, we hebben in dit hoofdstuk hebben we gekeken naar wat zijn redenen om te stoppen met anti-TNF-medicatie en met name ingezoomd op patiënten die stoppen vanwege onvoldoende effect op de anti-TNF-medicatie. Dus langdurig onvoldoende effect of een nieuwe flare waardoor andere medicatie noodzakelijk was. Dus dat is een hele klinische uitkomst. En de belangrijkste boodschap van dit hoofdstuk is dat het lijkt zich uit te selecteren. Dus mensen die langdurig anti-TNF gebruiken, dat is een groep patiënten die goed op het middel reageert en die het ook goed verdraagt. En het risico dat deze mensen uiteindelijk nog moeten stoppen met de anti-TNF vanwege onvoldoende effect, dat wordt steeds kleiner naarmate mensen het langer gebruiken.
Dus de kans op onvoldoende respons op een anti-TNF bij zowel Crohn als colitis zit met name in zo'n eerste jaar.
Ja, in het eerste twee jaar zouden we kunnen zeggen.
Ja. Ja. En dan zeg je, heb je het ook over predictoren van loss of response? Nou, patiënten die het wat slechter doen op de anti-TNF zijn colitis ulcerosa patiënten. Zijn patiënten met Crohn met structurerende en penetrerende ziekte? Nou, dat lijkt me heel logisch. En de co-medicatie met een immunomodulator was protectief voor het ontstaan van antistoffen. Waarom zit er nou een verschil tussen Crohn en colitis? Waarom deden de colitis patiënten het slechter?
Ja, het zou om verschillende redenen kunnen zijn. Het zou kunnen zijn dat patiënten met colitis ulcerosa die starten vaker met anti-TNF-medicatie vanwege een acute ernstige colitis. Dus het zou kunnen zijn dat er met name daar in het eerste jaar ook een groep patiënten zit die echt een hoog risico hebben op een opvlamming. En daarnaast is het ook zo dat er wat data zijn over dat adalimumab het wat minder goed doet bij colitis ulcerosa. Dat zou ook een verklaring kunnen zijn.
In die eerste 1-2 jaar van start anti-TNF, vind je dat wij als maag- en leverarts voldoende proactief zijn? Want je zegt eigenlijk, dit is de periode dat je er bovenop moet zitten. Daarna kun je wat meer achterover gaan leunen. Doen we het goed genoeg?
Ik denk wel dat het heel erg belangrijk is dat we de patiënten in die eerste 2 jaar goed monitoren. Nu heb ik op zich wel het idee dat we dat in de klinische praktijk, dat we dat ook wel doen. Ik denk dat we ons heel erg bewust zijn dat de patiënten die starten met een biological, dat echt de patiënten zijn die we goed in de gaten moeten houden in de eerste periode. En dat we ook weten dat niet iedereen voldoende effect zal hebben in dat eerste jaar. Ik denk dat we ons daarvan bewust zijn. We doen het zo goed als we kunnen, maar we kunnen het denk ik nog niet optimaal voorspellen.
Je luistert nog steeds naar Hora Est. In gesprek ben ik met Remy Mahmoud. We hebben heel veel interessante hoofdstukken behandeld. We gaan door naar sectie 2 van jouw proefschrift. Colitis Associated Dysplasia and Cancer. Remy, hoofdstuk 6. Een reviewartikel, een overzichtsartikel over surveillance strategieën bij IBD voor dysplasie screening. Je haalt ook de ECHO-richtlijn aan. Ja, de hamvraag is natuurlijk, welke patiënt moeten we nu echt surveilleren? En de andere vraag die ik gelijk wil stellen is, zijn we niet veel te streng met onze surveillance-strategie?
Ja, de patiënten die op dit moment volgens de richtlijn surveillance aan moeten bieden, dat zijn de patiënten die ziekteactiviteit hebben in de dikke darm, die tenminste 8 jaar de ziekte hebben en direct na een diagnose primair scleroserende cholangitis. Ja, en dan de vraag of we te streng zijn. Aan de ene kant wel, aan de andere kant niet. Er zijn studies die aantonen dat het juist deze groep is die een verhoogd risico heeft op het ontwikkelen van een colorectaal carcinoom. En we willen ook niet heel veel patiënten belasten die een laag risico hebben op het ontwikkelen van colorectaal carcinoom. Aan de andere kant is het niet zo dat mensen voor 8 jaar ziekteduur geen enkel risico hebben op een colorectaal carcinoom. En het is wel zo dat we daardoor ook sommige patiënten missen.
In die eerste 8 jaar na diagnose stellen.
Zeker.
Ja. Heb je daar getallen over?
Dat heb ik niet.
Nee. Ik ook niet hoor. Maar wel een belangrijk punt. Hey, en dan nog de high definition scope. In Utrecht is het natuurlijk een belangrijke studie gaan om dat te vergelijken met chromoscopie. Kun je iets vertellen over de rol van de high definition in de scope?
Ja, het is zo dat veel surveillance studies zijn gedaan al wat langere tijd geleden. En de endoscopie wordt steeds beter doordat we betere scopen hebben. Waarmee we gewoon meer detail kunnen zien. Dus dat betekent dat er echt een ontwikkeling in het vakgebied gaande is. Waarbij aanvankelijk allerlei extra technieken die ook lastig zijn om te gebruiken werden ontwikkeld. Zoals het nemen van willekeurige biopten. Het gebruiken van kleurstof, chromoendoscopie om het contrast beter te kunnen zien. En de vraag is een beetje, ja, met de kwaliteit van de endoscopie die we tegenwoordig hebben, is het nog wel nodig om die extra technieken te gebruiken?
Wat vind je zelf?
Nou ja, ik ben heel erg benieuwd naar de resultaten van het gerandomiseerde onderzoek wat nu in Utrecht gaande is. Dat gaat over dus het vergelijken van de high definition scope met of zonder chromoendoscopie. En daarbij gaan we dus zien of het nog nodig is om die chromoendoscopie te gebruiken.
Wat denk je?
Ik denk dat de kans heel groot is dat eruit komt dat het niet meer van toegevoegde waarde is.
Ja, ik denk het ook. De chromoendoscopie. Ja. Hoofdstuk 7, Je kijkt naar post-inflammatoire polypen. Dat blijkt niet geassocieerd met colorectaal carcinoom bij IBD. Dat bevestigt denk ik ander onderzoek. Het interval van surveillanceskopieën hoeft niet te worden aangepast op basis van post-inflammatoire polypen, zeg je. Maar maakt het aantal polypen dan niet uit? Want als je heel veel polypen hebt die weliswaar niet zelf geassocieerd zijn met colorectaal carcinoom, bemoeilijkt dat ook de inspectie.
Dat klopt. En in dit onderzoek hebben we daar helaas geen onderscheid tussen kunnen maken, omdat het dossieronderzoek was. Dus dat we heel vaak niet wisten hoeveel post-inflammatoire polypen mensen hadden. En ik denk dat het heel erg belangrijk is als maagdarmleverarts om je af te vragen van: heb ik mijn surveillance kunnen doen? Heb ik het goed genoeg kunnen zien? En op het moment dat de post-inflammatoire polypen dat beperken, dan denk ik dat er wel een verhoogd risico is op colorectaal carcinoom. Maar dat is niet op basis van dit onderzoek, maar dat hebben we hier niet kunnen onderzoeken.
En je bedoelt het verhoogde risico doordat je misschien iets gemist hebt.
Precies.
Ja, exact. Ja. Hoofdstuk 8, het laatste hoofdstuk, Remy, voordat we gaan afsluiten. Daar heb je het over indefinite dysplasia en advanced neoplasia bij IBD. En of er een associatie is tussen die twee. Mijn eerste vraag is: wat is nou de definitie van indefinite dysplasia?
Indefinite dysplasia, dat houdt in dat een maagdarmleverarts een biopt heeft genomen en dat de patholoog dat vervolgens bekijkt. En dat de patholoog niet met zekerheid kan zeggen of er nou wel of niet sprake is van laaggradige dysplasie. En daarom een diagnose indefinite voor dysplasia afgeeft.
En hoe moeten we het dan duiden? Hoe zou jij het duiden?
Nou, wat we in dit hoofdstuk zien is dat patiënten met indefinite voor dysplasia een significant verhoogd risico hebben op het ontwikkelen van hooggradige dysplasie of colorectaal carcinoom. Ze hebben ook een significant lager risico dan de patiënten met laaggradige dysplasie. Maar ik denk dat gezien het echt verhoogde risico is, denk ik dat we het moeten beschouwen als laaggradige dysplasie totdat het tegendeel bewezen is.
Ja, dus als je het vindt, als je dit terugkrijgt van de patholoog, dan
is het een serieuze bevinding.
Precies, exact. En dan handel je daar ook naar.
Ja.
Ja. Heb jij voor de luisteraar nog een laatste leuke mededeling of iets wat je heel belangrijk vindt, wat we misschien niet nu besproken hebben tijdens deze podcast?
Ik denk dat het vakgebied inflammatoire darmziekte is enorm in ontwikkeling. En wat ik heb geprobeerd in dit proefschrift is om te kijken naar hoe zetten we de medicijnen nou zo goed mogelijk in. En ik denk dat wat hier gedaan is voor de anti-TNF-medicatie, is er een mogelijkheid om te stoppen? Is er een mogelijkheid om de co-medicatie te stoppen? Ik denk dat dat ook belangrijke vragen zijn voor alle nieuwe medicijnen. Zodat we dingen zo gericht mogelijk inzetten op een manier die het beste is voor de patiënt, maar ook voor de maatschappij.
En dan zijn we daarmee echt aan het eind gekomen van deze podcast. Dank Remy dat je vandaag de gast was.
Enorm leuk om hier over mijn onderzoek te hebben mogen vertellen. Bedankt.
Jij ook. En dank aan Jordan voor de techniek en de montage. En natuurlijk dank aan onze luisteraars voor het luisteren. Mocht je meer informatie willen over IBD of over deze podcastserie, kijk dan op www.appvipro.nl of op Spotify. Heel graag tot de volgende keer. Dag.